zegen dan.
God zegen. Onze hulp en onze verwachting. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Heren. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 84. En daarvan het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 84. En daarvan het vijfde vers. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. En wij zingen daarna uit Psalm 86, daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86 en daarvan het zesde vers. We luisteren eerst naar het gebod, het eerste en het grote gebod dat de Heer Jezus ons gegeven heeft, op een vraag van een van de schriftgeleerden. Het eerste en het grote gebod is: hoor Israël, de Heere onze God is de enige Heere. En u zult liefhebben de Heere uw God uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We luisteren vervolgens naar de geboden die de Heere aan Israël gegeven heeft toen het stond onderaan de Sinaï. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Wij doen dankzegging voor mevrouw W. Schumacher Casius, die de leeftijd van 93 jaar mocht bereiken, 20 juni jongstleden. 25 juli jongstleden mocht mevrouw J. van Haarlem-Lekkerkerker de leeftijd van 73 jaar bereiken. Dankbaar zijn wij ook met haar dat er bij het darmonderzoek geen bijzonderheden zijn gevonden. Bidden wij nu de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, we danken u dat u ons vanmorgen op deze eerste dag van de week samenbrengt in uw huis. En dat is op zichzelf al een wonder. Wij mogen nog in vrijheid samenkomen. We denken aan al die volkeren die geteisterd worden door rampen, door oorlogen, maar ook aan die christenen in deze wereld die vervolgd worden om hun geloof en die in het geheim moeten samenkomen, niet in het openbaar kunnen vergaderen. En wij kunnen en mogen dat nog wel. En dat is zeker ook na de coronatijd weer een bijzonder wonder, daar waarvoor wij u hartelijk dank zeggen. En geef, Heere, dat het maar altijd een wonder voor ons mag zijn en mag blijven. En dat we daar nooit aan gewend raken, dat we het nooit als vanzelfsprekend ervaren. En dat geldt van al de dingen die u ons elke dag geeft. Het zijn onverdiende zegeningen. Want u stelt ons ook vanmorgen voor uw heilige wet. En voor dat gebod, dat allergrootste gebod, je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. En uw naaste als uzelf, o Heere. We moeten ook nu, ook te moedig het hoofd buigen en erkennen dat wij niet gedaan hebben wat u van ons vroeg. En waar u recht op hebt. En we hebben alle rechten. Wij hebben alle rechten verzondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. En dan daartegenover schittert dat grote wonder. Uw barmhartigheid schittert en roemt tegen een welverdiend oordeel. Waar we op aangewezen zijn, dat is op uw hulp en genade. Op de vergeving van onze zonden. En dat om het offer van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En wij naderen tot u in het gebed, tot de troon van uw genade, omdat u het onszelf gezegd hebt, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade en om geholpen te worden en genade te vinden in uw ogen. Heere, mogen we dat ook vanmorgen vinden. Mag in de prediking van het evangelie die genade ons worden aangereikt en onze toegang verschaft tot die troon van uw genade. En dat in de wetenschap en de overtuiging dat u Heere Jezus Christus, nadat u geleden hebt, nadat u het offer van uw leven gebracht hebt en het bloed van de verzoening gestort hebt op de kruisheuvel Golgotha, dat u met dat dierbare bloed bent ingegaan in het binnenste heiligdom en dat hebt gesprenkeld op het verzoendeksel dat voor u is, op die troon der genade. En u pleit daar nog altijd op voor het aangezicht van uw Vader. Want u hebt het gezegd in uw woord, dat u onze voorbidder bent bij de Vader en dat u altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Heere, wilt u dat ook vanmorgen doen? En voor ons allemaal, voor ieder van ons persoonlijk. Opdat we genade mogen vinden in uw ogen. En nooit op grond van iets wat wij gedaan of gepresteerd hebben, integendeel. Heere, ontferm u dan over ons en kom in ons midden. En zegen ons met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Heere, we zeggen u dank voor de verjaardag van mevrouw Schumacher. Ze mocht 93 jaar worden. O Heere, wilt u zich over haar ontfermen. Ze heeft nog niet zo lang geleden haar man moeten missen. Ze is weduwe geworden. Maar u hebt haar toch weer een jaar aan haar leven toegevoegd. O Heere, wilt u zich ook over haar ontfermen. Bij het ouder worden geef haar de kracht en de genade om deze weg die u met haar gaat ook te gaan. We danken u, heren, dat mevrouw Van Halem Lekkerkerker de leeftijd van 73 jaar mocht bereiken. We danken u ook dat er bij het darmonderzoek geen bijzonderheden zijn gevonden. Heren, wij bevelen haar in uw trouwe zorg en genade aan. Wilt u haar nabij en goed zijn, ook in haar nieuwe levensjaar, haar uw zegen, uw onmisbare zegen schenken. We bidden u ook, heren, voor hen die in het verpleeghuis verblijven en voor hen die ze verzorgen. Voor de ouderen die om wat voor reden niet meer in de kerk kunnen komen. Voor weduwen en weduwnaren, heren, wees gij ze nabij. En allen die een smartelijk verlies hebben geleden, heren, geef uw vertroostende nabijheid te ervaren. We bidden u, heren, voor het volk van de Oekraïne en geef toch dat die oorlog mag ophouden. Och, wilt u aan dat volk en aan de regering van president Zelensky toch in genade gedenken. En heren, geef toch dat deze bombardementen waar we elke dag van horen zullen ophouden. Dat het geteisterd worden van dit volk mag stoppen. Heren, we bidden u, ontferm u, ontferm u. En laten tegelijkertijd bidden we dat, heren, al deze dingen medewerken ten goede. En niet alleen maar in de Oekraïne, maar ook in ons eigen land. Al die dingen die er gebeuren, je hebt zelf gezegd, je zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, van epidemieën en van oorlogen en van aardbevingen. Heren, ook daar zijn we weer door opgeschrikt, door overstromingen. Al die dingen die zeggen ons dat u naderbij komt, dat u naar ons toekomt, dat u terugkomt op de wolken van de hemel. Geef dat wij klaar mogen zijn, dat we bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Houd ons gemoed voor u bereid, omdat het blij uw komst verbijt. Heren, we bidden u voor heel uw kerk in deze wereld en voor alle arbeid, zending en evangelisatie. Sterk en zegen uw dienaren, allen die u roept om ook op deze dag uw woord te verkondigen. Wij vragen u dit alles alleen uit genade. Geef ons een luisterend oor en een opmerkzaam hart. Zegen ons in ons zingen. Zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. En zegen ons in ons luisteren en in ons spreken. Hoor ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Romeinen 8. De versen 1 tot en met 17. Romeinen 8. De versen 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zenden in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Omdat het recht van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend te maken door zijn geest die in u woont. Zodat, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien u naar het vlees leeft, zo zult u sterven. Maar indien u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult u leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want u hebt niet ontvangen de geest van slavernij wederom tot vrees, maar u hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen, door welke we roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8. En daarvan het 15e en het 16e vers. Want u hebt niet ontvangen de geest van dienstbaarheid weer tot vrees, maar u hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen, door welke we roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Tot zover. We maken nu het volgende bekend. De diensten voor Deo Volente zondag 3 juli. Om 10:00 hoopt voor u voor te gaan dominee J.P. Nap uit Hoevelaken. En s'avonds om 6:30 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. De collecten vandaag. De eerste collect is voor kerkomroep. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Voor de data in de toekomst geldt zo de Heer wil en wij leven. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit het gebed des Heren. Het eerste, het negende en het tiende vers. Het gebed des Heren. Vers 1. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, we roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En ook het 9e en 10e vers. Gebed des Heren, de versen 1, 9 en 10. Gemeente, het is één van de twee. Of je wandelt naar het vlees of naar de geest. En daar begint Romeinen 8 mee. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En wat betekent dat dan? Dat niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest enzovoorts. Ik zou dat willen vertalen met die zich niet laten leiden door het vlees. Maar die zich laten leiden door de geest. Voor hen is er geen verdoemenis. Maar die in het vlees zijn, kunnen God er niet behagen. Wat bedoelt Paulus met dat woordje vlees? Dat is ons bestaan van huis uit, van nature. En dat bestaan van nature, dat ziet er niet zo best uit. Paulus zegt dat dat bedenken van het vlees, het hele bestaan, dat door dat vlees wordt aangeduid, dat is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, dat kan ook niet. Die in het vlees zijn, kunnen God het niet behagen. En op allerlei manieren heeft Paulus dat natuurlijk wel duidelijk gemaakt. Ik denk ook aan wat er staat in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, is een grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de zonde en de misdaden. Er is in ons, dat is in ons vlees, geen goed. Het is één van de twee. Je laat je of leiden door de geest of je laat je leiden door het vlees. Die tegenstelling die zit ook in onze tekst. En die zit in heel Romeinen 8. In onze tekst is het in vers 15. U hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid weer tot vrees. Maar u hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen. Door welke we roepen Abba Vader. Paulus stelt tegenover elkaar de geest van dienstbaarheid die tot angst, tot benauwdheid, tot wanhoop leidt, en de geest van de aanneming tot kinderen. Dan is het misschien wel eens opgevallen dat, en zo niet, dan kunt u het nu zien in uw eigen Bijbel, dat woordje geest van dienstbaarheid, dat staat in de Statenvertaling, maar ook in de herziende Statenvertaling, met een hoofdletter. En dan de geest der aanneming tot kinderen uiteraard ook met een hoofdletter. Ja, dat kun je uit de grondtekst niet 1, 2, 3 afleiden of daar nou een hoofdletter of een kleine letter moet staan. Want de grondtekst van het Nieuwe Testament heeft geen hoofdletters, heeft alleen maar kleine letters. Dus er staat in het Grieks pneuma, tot twee keer toe staat er pneuma, maar in beide gevallen met een kleine letter. Dus als je dat gaat vertalen, wij gebruiken toch als het gaat over God en over de Heilige Geest enzovoort, dan gebruiken we een hoofdletter. Maar als het gaat over de geest, ja, van de duivel, dan gebruiken we daar niet een hoofdletter voor. Dus ik pleit ervoor om hier voor die geest van slavernij, die geest van dienstbaarheid, een kleine letter te schrijven. Je kunt het ook afleiden uit de tekst zelf. Want u hebt niet ontvangen de geest van slavernij die tot vrees, tot angst leidt. Maar u hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Ja, ik zou het zo willen zeggen. Hij vraagt aan de gemeente van Rome, hoe ben je nou tot geloof gekomen? Tot bekering. Is dat door de geest van slavernij die tot vrees leidt, tot angst leidt? Of door de Heilige Geest? Die is de geest van de aanneming tot kinderen. En dan is het antwoord duidelijk. Je bent niet tot geloof en tot bekering gekomen door de geest van dienstbaarheid, van slavernij die tot vrees, tot angst leidt, maar je bent tot geloof gekomen en tot bekering door de geest van de aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Ja, je moet daarbij natuurlijk op de achtergrond letten van wat Paulus hier zegt. Hij schrijft dit aan de gemeente van Rome. En die gemeente van Rome is niet door Paulus zelf bearbeid. Ze hebben het evangelie van anderen gehoord, maar daardoor is dan wel een gemeente gesticht en zijn mensen tot geloof gekomen. Hij is wel van plan, dat schrijft hij in deze brief, om naar de gemeente van Rome toe te gaan. Hij had dat plan al lang, maar hij hoopt dan dus van plan om naar Spanje te reizen, in het doorreizen, onderweg u te bezoeken. En ik weet dat ik, als ik tot u zal komen, met de volle zegen van het evangelie. En nu komt hij, ik schrijf dus eerst een brief voordat hij er naartoe gaat. Hij is er later ook wel gekomen, dat staat in de handelingen. In Spanje is hij, naar wij weten, nooit gekomen. Zijn zendingsreizen zijn geëindigd in Rome. En uiteindelijk is hij ook in Rome de marteldood gestorven. Maar hij vraagt nu vooraf in deze brief aan de gemeente van Rome. Hij heeft verschillende dingen gehoord van wat er zich in de gemeente van Rome afspeelt. En een van die dingen die hij heeft gehoord, dat is dat er, dat lees je ook in andere brieven, dat die gemeente is getrokken uit het heidendom. Is getrokken uit de afgodstempels. Is bevrijd van de werken der duisternis. Maar wat is nu het geval? Die afgodstempels en alles wat daar gebeurt en wat daar omgaat, dat heeft nog een geweldige aantrekkingskracht op de christenen. En trek de lijn maar door naar vandaag. Die vraag die Paulus stelt aan de gemeente van Rome is een vraag die geldt ook voor ons. Hoe is het nu vandaag met u? Waardoor laat u zich leiden? Door het vlees of door de geest? Laat u zich leiden door een geest van dienstbaarheid die weer tot vrees en tot angst leidt? Of laat u zich leiden door de Heilige Geest? Die is de geest van de aanneming tot kinderen. En dan vraag ik ook aan u, wat Paulus aan de gemeente van Rome vraagt, waren er bijna tot geloof gekomen. Wat hij ook aan de gelaten vraagt. Hoe ben je tot geloof gekomen? Door de prediking van het geloof of door, daar zegt hij, door de werken der wet. En hier is het, ben je nou tot geloof gekomen door die geest van dienstbaarheid die tot vrees en tot angst leidt, of ben je tot geloof gekomen door de geest van de aanneming tot kinderen, door welke we roepen Abba Vader. En als je nou tot geloof gekomen bent door die geest van de aanneming tot kinderen, want dat is het, dat moet het antwoord natuurlijk zijn. Hoe komt het dan dat je je weer zo laat verleiden en de gelaten zegt die betoveren? En dat je weer zo'n verlangen hebt naar die afgodstempels. In de Korinthebrief zegt hij, je kan niet aanzitten aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Hij noemt dus die tafels in de afgodstempels, waar dus ook gegeten en gedronken wordt, noemt hij de tafels der duivelen. Hoe kan je daar nou toch wel naar terug verlangen? Ja, die hebben kennelijk een hele grote aantrekkingskracht. Maar ja, wij hebben dan niet zulke afgodstempels als toen in het Grieks-Romeinse Rijk. Maar wij hebben ook onze arena's en kuipen en hoe ze dan ook maar mogen heten. En dat daar een grote afgoderij bedreven wordt, dat zult u wel met me eens zijn. En dat een enorme aantrekkingskracht heeft op ons volk, dat is ook wel duidelijk. En dat de gemoederen daardoor flink verhit worden. En dat er schermutselingen plaatsvinden. En dat er een scheidingsta ontstaat. En dat, ja, dat dat tot gewelddadigheden leidt. Enzovoorts, enzovoorts. Dat is de afgoderij van vandaag. En je kan natuurlijk van alles en nog wat daarbij voegen. Wat tot afgoderij leidt. En wat toch een enorme aantrekkingskracht heeft. Ook op kerkmensen. Hoe kan dat? Je hebt toch niet ontvangen. De geest van slavernij. Die tot vrees leidt. Dat u weet natuurlijk ook wel. Dat deze geest van slavernij. Die tot vrees en tot angst leidt. Mensen vandaag. In hun greep houdt. En wat Paulus natuurlijk wil zeggen tegen de gemeente van Rome en ook tegen ons. Pas ervoor op dat je niet door diezelfde geest van slavernij wordt bevangen. Want je ziet het toch om je heen. Je ziet het gebeuren. En we zijn het er allemaal denk ik ook wel over eens. Die geest van slavernij die heeft vandaag velen in zijn greep. Ik denk aan alcoholverslaving, ik denk aan drugsverslaving, gokverslaving, en ga ze maar door. Ja, en dan moet je niet stil blijven staan in die dingen die ik nou net genoemd heb, maar ergens anders staat die de zonde doet. Dat geldt dus van elke zonde, hè? Dat geldt ook van vloeken. Mensen die regelmatig vloeken, die zijn ook een slaaf van dat vloeken geworden. Die kunnen daar niet mee stoppen. Ik deed ooit een meisje belijdenis bij me, stond ik nog in Katwijk. En ze was er niet bij opgevoed. En toen ik een gesprek met haar had voordat ze belijdenis zou doen, toen zei ze, ja, ik moest er eigenlijk helemaal niks van hebben. En ik vroeg me ook wel af of er wel een God was. Ze zegt, want mijn moeder, die haalde me vloekend. Uit bed en ze bracht me vloekend naar bed. En dat ging de hele dag zo door. En ik gaf er op zichzelf helemaal niks om. Maar ik heb wel eens tegen mijn moeder gezegd, waarom vloek je nou altijd toch zo? Ja, dat was ook een verslaving. Verschrikkelijk. En dat de mens een hele dag door kan vragen om zijn eeuwige ondergang. Het is de dwaasheid gekroond. En toen zei ze, dominee, mijn moeder is van de ene op de andere dag gestopt met vloeken. En toen dacht ik, dan moet er wel een God zijn. Want dan zou niemand mijn moeder van af kunnen houden en van af kunnen brengen. Ja, de moeder was tot bekering gekomen. En dat was het eerste wat die dochter zag. Mijn moeder vloekt niet meer, dan moet er wel een God zijn. Nou, het is maar een illustratie en u kunt er met vele voorbeelden kunt u dat wel aanvullen. U hebt niet ontvangen de geest van slavernij die tot angst en tot benauwdheid leidt, want dat is natuurlijk het gevolg, hè? Die slavernij die leidt tot angst en benauwdheid. En ik weet niet of u er zelf wel eens mee te maken hebt gehad. Of u zelf wel eens het gevoel hebt gehad. Het brengt me tot benauwdheid en tot angst. Als ik het nog wat anders mag zeggen. En misschien herkent u dat ook wel. Het is de duivel die ons verleidt tot de zonde. En de Heer Jezus heeft ons opgedragen om te bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Mag je wel elke dag bidden, leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. Want dat is een verslaving die tot angst en tot benauwdheid leidt. Je ziet het bij Judas. Hij heeft zijn meester verraden. En dan wordt hij. En hij zit er al in gevangen op een of andere manier. Maar ik zei, de duivel die verleidt je tot de zonde. En als je de zonde gedaan hebt, dan zegt hij, ja, voor die zonde is er geen vergeving. En daarmee drijft die mensen, dat heb ik in de loop van de jaren toch ook van heel veel mensen gemerkt en gehoord. Dan drijft hij je in de benauwdheid. En van de benauwdheid in verschrikkelijke angst. En dat het gaat door, dat is ook een hellend vlak. Dat eindigt in wanhoop. En ja, de duivel die laat zijn prooi niet zo gauw los. En als die je tot de wanhoop heeft gebracht, dan zegt hij, als dat heel erg wordt, dan zegt hij, maak er maar een eind aan, want alles is beter dan dit. Dan heeft hij zijn doel bereikt. Dat is het doel van de duivel. Je verleiden tot de zonde. Als je de zonde gedaan hebt, is ook nog een van die gemene beschuldigingen die hij dan uit. Dat is van mensen die zonde nooit hebben gedaan, maar daar kan hij ze wel mee bestoken. Daar kan hij ook Gods kinderen nog mee bestoken. Je hebt de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Als je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt, dan heeft de Heer zelf gezegd, er is geen vergeving voor. Nou, hoe ben je tot geloof gekomen? Daar ga ik terug. Toen u naar de belijdeniscatechisatie ging. Of tijdens de belijdeniscatechisatie. Of daarna, toen u tot geloof gekomen bent. Waarom ben je tot geloof gekomen? Dat is toch niet door een geest van slavernij. Die tot angst en tot vrees en tot benauwdheid en tot wanhoop leidt. Maar dat is door de geest van de aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen Abba Vader. En misschien zegt er dan iemand, ja, maar wacht even. Wat is er nou gebeurd op de Pinksterdag? Handelingen 2. Petrus heeft hen het evangelie verkondigd. Hij heeft het gehad over Jezus lijden en sterven, maar ook over zijn opstanding. Aan de hand van Psalm 16 en Psalm 110. En deze heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Deze door de rechterhand van God verhoogd zijnde heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Maar ja, en die preek die eindigt uiteindelijk met een geweldige beschuldiging en aanklacht. Want u hebt deze Jezus die God tot een Heere en Christus gemaakt heeft aan het kruis gehecht. Door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Van deze Jezus zijn jullie verraders en moordenaars geworden. Dan staat er dan, ze werden verslagen in het hart. En zeiden tot de apostelen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Heeft dat toch ook niet te maken met die geest van dienstbaarheid? Speelt dat er niet in mee? En dan zeg ik nee. Nee, hier is het, dat is toch zonneklaar. Het is de geest van de aanneming tot kinderen die deze mensen tot bekering heeft gebracht. Maar dat zegt ook wel iets over wat en op welke manier de Heilige Geest dit tot stand brengt. Wat is nou het grote verschil tussen, want dat weet u wel, de duivel die kan ook mensen hun zonde voorhouden, heb ik daarnet gezegd. Hij heeft Judas ook zijn zonde voorgehouden. Hè? En dat leidde tot grote benauwdheid en heeft zichzelf uiteindelijk van het leven beroofd. Wat is nou het grote verschil tussen het werk van de duivel en het werk van de Heilige Geest? Ik heb in mijn jeugdjaren wel eens een dominee horen zeggen, en dat kwam de laatste tijd ook wel weer terug. De schuld drukt en de liefde trekt. En dat moet u maar onthouden. En dat is het werk van de Heilige Geest. De schuld drukt en de liefde trekt. Kijk, de duivel die drijft je van God af. De duivel die brengt je tot wanhoop. Voor de duivel is de hemel voor u gesloten. Maar dat doet de Heilige Geest niet. Dat is kenmerkend voor de Heilige Geest. De Heilige Geest drijft niet van God af. Maar hij drijft je juist naar God toe. Wat je dan ook meemaakt. Maar als je in benauwdheid en angst komt, dan moet je niet zeggen, dat doet nou die Heilige Geest niet. Dat doet de Heilige Geest niet. Dat doet de Heilige Geest niet. De Heilige Geest laat je wel zien wat je gedaan hebt. Hij houdt je schuld wel voor ogen, je zonderegister. Maar dat is niet nog eens om je van God af te drijven. Maar om je naar hem toe te drijven. En waar leid ik dat uit af? Als het gaat over Handelingen 2. Ja, dat is met de Pinksterdagen natuurlijk wel aan de orde geweest. Toen die mannen, die mensen daar op de Pinksterdag, die onder de prediking van Petrus waren. Dat die mannen werden, of die mannen en die vrouwen werden overtuigd van hun zonde. En dan vragen ze, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En wat heeft Petrus toen gezegd? En daaruit kun je afleiden wat nou het werk van de Heilige Geest is. Heeft Petrus tegen die mensen daar gezegd? Ja, dat vragen jullie nou wel. En wat zullen we doen, mannenbroeders? Ja, en daaruit zou ik misschien af moeten leiden dat jullie berouw hebben, want ik weet het niet. Ik weet het niet zo nauw. Of jullie berouw wel echt is. Je komt morgen nog maar eens terug. Of je komt over een maand nog maar eens terug. Of over een jaar kom je nog maar eens terug. En zullen we eens verder praten. En zullen we eens kijken of dat berouw wel echt is. Dat heeft hij niet gezegd. Dat heeft hij niet gezegd. Hij gaat in één adem door. Met te zeggen, bekeert u. En een ieder van u worden gedoopt. In de naam van de Heer Jezus tot vergeving der zonden. Dat is het op dezelfde dag, hè. Het is in diezelfde preek. En later, dan nog eens, dat staat in Handelingen 2 natuurlijk ook wel. Met veel meer andere woorden betuigde en vermaande hij wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dus hij zal nog wel wat meer gezegd hebben. Maar, dat zie je de bedoeling van de Heilige Geest door Petrus. Petrus is alleen maar instrument in de handen van de Heilige Geest. Om die mensen tot bekering te brengen. En om ze te brengen tot de aanneming tot kinderen. En om ze die Heilige Geest ook te schenken. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Dat is het werk van de Heilige Geest. Zo gaat hij te werk. Hij stuurt de mensen niet het bos in. U bent vanmorgen hier naar de kerk gekomen. En u zult niet te horen, krijgt niet te horen vanmorgen. Er is niks meer aan te doen. Dat krijgen we niet te horen. Dat is het niet wat de Heer zijn dienaren heeft opgedragen om te preken. Hij heeft niet zijn dienaren opgedragen om te preken. Het is onmogelijk. Ja, van onze kant is het wel onmogelijk om zalig te worden. Zeker, maar dat zegt de Heer niet. Hij zegt er wat anders bij. Als u zegt het is voor mij onmogelijk om zalig te worden. Dan zegt hij, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dat staat ook in Handelingen 2. Dat is een citaat uit de profetie van Joël. En het zal zijn. Dus dat staat niet misschien. Maar er staat het zal zijn. Dan zet ik een dikke streep onder. Dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Zalig zal worden. Dat is ook niet misschien. Want het is te hopen dat God dat nog eens geeft. Nee, dat staat er niet. Het zal gebeuren. En dat is de troost die u vanmorgen mag horen. En dat is door die geest van de aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Ik wil als illustratie hierbij ook wel betrekken de gelijkenis van de verloren zoon. U weet, ik heb dat vaker aangehaald. En het staat ook op dat gebrandschilderde raam achter de gordijnen. Van die verloren zoon. Die tegen zijn vader zei. Geef mij het deel wat me toekomt. En verklaarde zijn vader voor dood. Dat hij vroeg. Terwijl hij nog leefde om de erfenis. Dat is niet gebruikelijk. Ik heb dat van mijn levensdagen nog nooit gehoord. Maar die verloren zoon die vraagt het wel. En voordat we onszelf gaan rechtvaardigen. Moeten wij niet erkennen dat wij eigenlijk tot datzelfde geneigd zijn. Om er met de weldaden vandoor te gaan. en een leven te leiden buiten God en buiten het Vaderhuis. En te genieten van alles wat de Heere ons geeft, maar buiten hem om. Nou, en u weet hoe het vervolg is. Hij ging er met de zak geld vandoor. En hij heeft dat gedeeld met zijn vrienden. Hij heeft een vrolijk leven geleid totdat het geld op was. En toen waren de vrienden ook op. En toen begon hij gebrek te lijden. En hij voegde zich bij de burgers van het land. En hij wilde nog wat verdienen. Hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Maar niemand gaf hem die. En wat gaat er dan gebeuren? En dan zie je, het is een gelijkenis. Het is een gelijkenis waarvan je kan zeggen, die slaat op het werk van de vader. Die vader in de gelijkenis, die beeldt ons af wie God de Vader is. Dat is die op de uitkijk staat om zijn verloren kinderen in zijn armen te nemen. Maar je kan ook zeggen, die gelijkenis, die vader in de gelijkenis, die beeldt ons af wie de Heer Jezus is. En dat heeft hij zelf gezegd. Ze hebben hem ervan beschuldigd dat hij eet en drinkt met tollenaren en zondaren. En dan, ze nemen hem dat kwalijk en dan vertelt hij ze 3 gelijkenissen, waaronder deze gelijkenis. En dan zegt hij erbij, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En diezelfde Zoon des Mensen, die staat in de prediking van het woord vanmorgen in uw midden. Om dat tegen u te zeggen. Daarom ben ik in de wereld gekomen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar ik wil er nog, ik mag er nog wat bij zeggen. Die vader in de gelijkenis, die beeldt ons ook de Heilige Geest af. En eerlijk gezegd heb ik dat nooit zo gezien. Maar ik wil u daar vanmorgen toch wel deelgenoot van maken. En waarin zie je dat dan? De Heilige Geest, zo leidt ik uit die gelijkenis af, die brengt die verloren zoon bij de varkenstrog goede gedachten van zijn vader. En die goede gedachten van zijn vader, die komen naar hem toe, die daarvoor nooit eerder heeft gehad. Ja, misschien wel eens in het voorbijgaan, maar hij veegde dat van de tafel. Dan ging er vandoor. Hij moest niks meer van die vader hebben. Maar het is de Heilige Geest. Het is een gelijkenis natuurlijk. Maar het is de Heilige Geest die op soortgelijke wijze te werk gaat. Die geeft u en jou goede gedachten van je hemelse vader. En dat is ook op het moment dat je helemaal de verkeerde kant uitgaat. En je voor jezelf wel beseft, ik loop bij die vader vandaan. En dan brengt de Heilige Geest je goede gedachten van je hemelse vader. Die brengt die bij je naar binnen. En daar ga je over denken. En dat gebeurt met die verloren zoon. Hij zegt, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Wat zit daarachter? Ik zei daarnet, de schuld drukt en de liefde trekt. Dat is het wat de Heilige Geest doet. Ja, het gaat in tegelijkertijd, hè. Tegelijkertijd. Hij zegt, ik verga van honger. Hè? Dat is mijn ellende waar ik mezelf in gestort heb. Want ik ben er vandoor gegaan. Maar tegelijkertijd laat de Heilige Geest hem zien dat hij een goede vader heeft gehad. Die zelfs goed voor zijn knechten zorgde. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. Dat de liefde trekt. Dat blijkt ook uit wat die verloren zoon dan zegt bij die varkenstrog. Hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ja. Hij noemt hem daar ook als vader, hè? Dat even tussen haakjes. De vraag wel eens gehoord natuurlijk. Ook wel in uw midden. Mag een onbekeerd mens wel het onze vader bidden? Mag hij die vadernaam wel noemen? Dan zeg ik, die verloren zoon, die noemde die vadernaam ook bij de varkens toch. Maar ik zeg er wel wat bij. Dat staat ook in die gelijkenis. Hij is daar niet bij die varkens toch gebleven. Hij noemt hem daar al vader. Hij zegt er wat bij. Hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dat het de liefde is. Ik heb gezegd, de schuld drukt. En de liefde trekt. Als de Heilige Geest je nou alleen maar je schuld voor ogen houdt. Je alleen maar je zonderegister voor ogen houdt. Dat doet de duivel, maar dat doet de Heilige Geest niet. De Heilige Geest, die houdt ze niet alleen maar je zonderegister voor ogen. Maar de Heilige Geest laat je ook iets proeven. Iets smaken van de liefde van God. Wat heb ik gedaan? Ik heb me niet tegen een rechtvaardig God gezondigd. Maar ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. En dat de mens daar dan achtergebracht wordt, dat is door de liefde van God. En dat is door de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God. En die trekt. En dat bij die verloren zoon gebeurt. En dat de Heilige Geest hem niet alleen maar zijn zonderegister voor ogen houdt, maar dat hij hem ook bij de liefde van de Vader bepaalt. Dat mag ook duidelijk zijn, het wat hij zegt. Hij zegt, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Hij zegt niet van, nou ja, ik heb al gezondigd, het is wel mijn eigen schuld dat ik in deze ellende gekomen ben. Maar, ik hoef niet meer bij mijn vader aan te kloppen. Want hij zal me niet willen ontvangen. Nee, zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ja, de liefde trekt. Hoe weet ik dat de liefde trekt? Hij zegt, maak me tot een van uw huurlingen. Wel, dat heeft hij voor zichzelf overwogen. Wat kan ik nou het beste doen? Hier maar blij, hier maar achterblijven die varkens toch? En dan proberen nog wat van die aardappelschillen te eten. Dat moet ik dan stiekem doen, want het wordt me niet vergund. Of kan ik toch maar beter naar mijn vader gaan? Waarom zegt hij, maak me tot een van uw huurlingen? Waarom wil hij dat vragen? Wel, al zou die vader hem niet willen ontvangen in zijn huis. Ja, dan toch maar in de schuur. In het verblijf waar de knechten zijn. Want al zou hij me niet tot kind willen aannemen, want ik heb het niet verdiend. Maar al zou hij me nou maar tot een van zijn huurlingen maken. Wat zit daarachter? Ik krijg hem toch elke dag te zien. Liever in de schuur van zijn knechten. Dan bij de varkens toch blijven. In dat verre vreemde land. Rutherford zegt, dat heb ik u vaker gezegd. Al zou ik voor eeuwig buiten moeten staan. Als ik dan Christus maar mag zien door het sleutelgat van de poort. En mijn liefde mag werpen over de muur. Kijk, en dat doet nou de Heilige Geest. De Heilige Geest drijft je niet van God af, maar die drijft je juist naar God toe. En dat is vanwege zijn liefde. Paulus zegt ergens anders, of weet ge niet, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. Het is niet zijn wraakzucht, het is niet zijn toren. Maar het is zijn goedertierenheid die ons tot bekering leidt. En die ons doet uitgaan naar de Vader en naar zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die brengt er ons toe om te zeggen, want hij is de geest van de aanneming tot kinderen. Hij brengt er ons toe om terug te keren naar onze hemelse Vader en hem aan te roepen. Vader, Vader, gedenk aan mij in uw barmhartigheid. Ik heb het niet verdiend. Ik heb tegen de hemel gezondigd en voor u. Maar u bent niet waard om uw zoon genaamd te worden. Dat is het wat de Heilige Geest doet. En wat mag die dan ervaren? Dat mag u ook ervaren. Als u naar uw Vader terugkeert. Voor het eerst of opnieuw. U zegt, ja, dat is wel een keer gebeurd. We hebben wel een keer terug mogen keren naar mijn hemelse Vader. En toen heb ik ook geroepen, o God, wees mij zondaar genadig. En ik heb genade van hem ontvangen. Maar het is er zo ver vandaan. Ik ben weer teruggevallen. Ik behoor tot die mensen waarvan de openbaring Johannes zegt, ik heb enige weinige dingen tegen u, dat geweest de liefde heb verlaten. Wat moet je dan? Moet je terugkeren? Terugkeren naar die hemelse Vader. En zeggen, Vader, vergeef het toch. Vergeef het toch. O God, wees mij zondaar genadig. En, lieve mensen, dan doet de Heilige Geest je dat ook zien en ervaren. Dat die Vader op de uitkijk staat om je in zijn armen te nemen. Toelopende viel hij hem om de hals en kuste hem. Wie loopt er op die verloren zoon toe? Dat is die Vader. Kan je uit de grondtekst afleiden. Die Vader loopt naar zijn kind. Die Vader komt op zijn kind toe. En dat doet hij nou vanmorgen ook. Die hemelse Vader. Dat doet de Heer Jezus. Tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar nu in het gewaad van zijn woord. En dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest laat je dat zien. Door de verkondiging van het evangelie. Dat die hemelse Vader op je afkomt. En naar je toe komt. Om je in zijn armen te nemen. En dat wordt iets voor die verloren zonen. Dat wordt het ook voor u wonder. Ongelooflijk groot wonder. Zie ik dat goed? Komt die Vader op mij af? Zou die me dan toch willen aannemen in genade? Ik heb het niet verdiend. Oh, wat is dat een wonder geworden. Naarmate die Vader dichterbij kwam, werd het wonder alleen maar groter. En toen die hem vervolgens in zijn armen nam. En hem om de hals viel en hem kuste. Er staat in het Hooglied, hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Zijn liefde is sterker dan de dood. Het gaat boven alles uit. En de ervaring van die goedertierenheid en die genade en die liefde van God, die gaat boven alles uit. De goedertierenheid van de Heere is beter, zegt David, dan het leven. We hebben gezongen, Psalm 84, O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle rampen vreedt. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Het doet me groot genoegen u allemaal vanmorgen weer te mogen ontmoeten. Ook na de coronatijd. Maar wat ik hoop en wat ik bid, dat het is dat dat ook voor u zo is. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En wat maakt dat genot van het verkeren in het huis des Heren dan uit? Wat zit daar dan achter? Wel, heel eenvoudig. Dat God je genade geeft. Dat de Vader je in zijn armen neemt. En dat de Heer Jezus met je wil eten en drinken. En dat hij je wil zalig maken. En dat de Heilige Geest je door de verkondiging van het woord. Je moet het er niet buitenom zoeken. De wederdopers in de tijd van de reformatie die zeiden de Bijbel. De Bijbel, zeiden ze. dat is maar een bijbel. Maar het gaat om het inwendig licht. Nou, de reformatoren, Luther en Calvijn, hebben niet alleen maar te maken gehad met de dwalingen van Rome, maar ook van de wederdopers. Die zeiden, de Bijbel is maar een bijbel. Nee, ze hebben allemaal, ook Zwingli, maar ook Calvijn en ook Luther, hebben dat benadrukt. Dat is helemaal in de lijn van de Heilige Schrift. Ze hebben benadrukt, God spreekt tot ons door zijn woord. Door de verkondiging van het woord. Paulus zegt, heb je de Heilige Geest ontvangen? Door de werken der wet of door de prediking van het geloof? En hoe vaak staat er niet in de handelingen, als het woord verkondigd hadden, de apostelen, dat gebeurt in handelingen 2, maar ook daarna, dan valt de Heilige Geest op hen. Zo komen ze tot geloof. En naderhand ook nog eens. Zo spreekt de Heer. En zo komt de Heilige Geest naar ons toe. Ook vanmorgen. Om het u te verzekeren. Dat u door die Vader, door die hemelse Vader. En door de Heer Jezus Christus. In genade wordt aangenomen. Als wij tot hem vluchten. Als wij tot hem gaan. En dat vluchten tot hem. Dat is ook niet onze eigen prestatie. Dat is ook niet ons eigen werk. Maar dat is allemaal het werk van de Heilige Geest. En wat ga je dan, hoe ga je hem dan noemen? Ik weet niet hoe u God aanspreekt in uw gebed. Hè? Heere, God van hemel en aarde. Grote, machtige God. Hoe meer je nou van zijn liefde mag ervaren. Hoe meer hij gedrongen wordt om hem ook aan te spreken met deze naam. Zoals Paulus hier zegt in Romeinen 8. Abba, Vader. U vindt dat ook in Marcus 14. In de gebedstrijd van Jezus in Gethsemane. Daar roept hij, Abba, Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En Abba, dat is de Aramese naam voor vader. En dat is, ja, je zou kunnen zeggen, dat is voor de Heer Jezus ook zijn moedertaal geweest. In zijn moedertaal heeft hij zijn hemelse vader aangesproken. Abba, daar zit iets in van allerliefste vader. Indien het mogelijk is. Alsjeblieft, Abba, Vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Het is een liefelijke aanduiding van zijn hemelse Vader. En dat is het wat de Heilige Geest leert. Om zo God aan te spreken. Als die allerliefste en hemelse Vader. Door welke wij roepen, Abba, Vader, ja, roepen, aanroepen. Ja, ik ben ook blij dat er kinderen in de kerk zitten vanmorgen. Laat ik het zo maar zeggen. Als er nou een grote hond op je afkomt, hè? En die staat te blaffen en die wil je bijten. Wat doe je dan, hè? Weet ik van tevoren al wel. Weet ik zeker. Als je vader in de buurt is, dan zeg je, papa, er komt een grote hond op me af. Papa, help me toch. Of als je moeder in de buurt is, dan roep je natuurlijk, mama, wilt u mij helpen? Die hond komt op me af. Ik ben bang. Ja, dat mag je roepen. Ja, als je vader en je moeder er nou niet zijn, dan mag je de Heer aanroepen. En dan mag je de Heer smeken. Om zijn hulp en zijn bijstand. Door welke wij roepen. Abba, Vader, help me toch. Red me toch. Dat mag je roepen in de nood. Dat mag je roepen in het aangezicht van de dood. En die de naam van de Heere zal aanroepen. Dat is ook deze vadernaam. Die zal zalig worden. Die zal zalig worden. Door welke wij roepen. Abba, Vader. En er staat er nog iets achter. Ja, dat is helemaal geweldig. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Ja, dat staat in de vertaling met onze geest. Ik pleit ervoor om dat te vertalen met getuigt en betuigt aan onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. Want de gedachte dat wij kinderen van God zijn, die komt niet uit ons voort. We kunnen ons dat niet toe-eigenen. Zeggen, nou ja, ik ben gedoopt, dus ik ben een kind van God hoor. Ja, maar als je bij die varkens, daar heb ik het er net al over gehad, mag je die vadernaam noemen bij de varkensdrog? Je moet niet bij die varkensdrog blijven. Dan moet je wel terugkeren. En als je kan wel zeggen dat je een kind van God bent, maar ja, wat zit daarachter? Is daar ook een verlangen om voor deze God te leven en met deze God te leven? Die geest betuigt aan onze geest dat we kinderen van God zijn. En wanneer doet hij dat? Dat doet hij op het moment dat jij terugkeert naar je hemelse vader. En dat in de verkondiging van het evangelie je horen mag dat hij je in genade aanneemt. En dan betuigt de Heilige Geest het aan je en dan mag je jezelf, je mag hem aanroepen als vader. Maar dan mag je ook weten en geloven dat je zijn kind bent. Zo en niet anders. En dan mag u ook nog zeggen, mag u het laten staan hoor, zoals het in de tekst staat. Want als nou de Heilige Geest je betuigt en verzekert dat je een kind van God bent, dan mag je de Heilige Geest ook naspreken. En dan wordt het getuigen met. Dan getuigt de Heilige Geest met onze geest. En wij getuigen met de Heilige Geest. Dat we kinderen van God zijn. Wat brengt dat met zich mee? En daar kan je het ook aan kennen. Ik hou niet zo van kenmerken van het geloof. Want daar kan je ook weer een verkeerde kant mee opgaan. Ik heb wel vaker gezegd even nu. Er is één onbedriegelijk kenmerk van genade. En dat is wat Petrus zegt. U dan die gelooft, is hij, dat is Christus, dierbaar. Want het geloof, dat werkt door de liefde. Het geloof is met de liefde verbonden. En ja, als je nou mag geloven dat je kind van God bent, dat is een kenmerk van dat kindschap. Dat is dat je naar je vader, je hemelse vader, naar de Heer Jezus verlangt. Daar komt heimwee in je hart. Dan kan je het hier op aarde niet meer vinden. Maar dan verlang je ernaar om straks voor altijd bij je Heer te zijn, bij je hemelse vader te zijn. En die heimwee hebben, die komen thuis. Ik heb in Katwijk een man begeleid die de gevreesde ziekte had. En ging steeds verder achteruit met hem. En was ook ouderling geweest. En hij had me wel eens verteld dat hij dat ook tegen de mensen waar hij dan kwam ook wel eens gezegd had. Die heimwee hebben, die komen thuis. En toen lag hij op zijn ziekbed. En toen merkte hij aan hem dat hij verlangde om heen te gaan. Hij had ook wel eens gezegd, dominee, ik ben het leven niet moe, maar ik ben de zonde moe. Daarom verlangde hij om altijd bij de Heer te zijn. Dat er nooit meer iets tussen zou komen, tussen God en zijn ziel. En toen zei hij ook een keer, die heimwee hebben, die komen thuis. En ik merkte dat aan hem, dat heimwee. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Wat zou ik nou liever willen zijn dan in het huis van mijn vader? En ik weet nog als de dag van gisteren. Dat ik had gelezen en gebeden en ik ging bij hem vandaan. En de deur van de slaapkamer stond nog open. En bij het weggaan draaide ik me om. Ik weet niet wat hij zei. Maar Toen mocht ik het ook tegen hem zeggen. Je hebt het vaak tegen anderen gezegd. Broeder, dan zeg ik het tegen u. Die heimwee hebben. Die komen thuis. En toen werd hij enorm geëmotioneerd. Ja, zei hij. Ik verlang er zo naar. Om voor altijd bij de Heere te zijn. En zo is hij heen gegaan. Die heimwee hebben. Die komen thuis. En hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon. En nou nog één ding. We gaan eindigen. Ik heb het nog niet gehad over die oudste zoon. De oudste zoon die kon het niet verdragen dat zijn vader, zijn jongste broer, zo genadig was. En dat hij hem in zijn armen wilde ontvangen. Hij was jaloers. Hij kon het niet hebben. Hij ergerde zich aan de genade van zijn vader. Hij werd kwaad. En hij heeft het niet meer over vader, hè. Zeggen, deze, uw zoon, die u goed met hoeren heeft doorgebracht, die hebt u het gemeste kalf geslacht. En mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Met andere woorden, had dezelfde geest als waar zijn broer mee vervuld was geweest. Buiten het vaderhuis, met zijn vrienden vrolijk. En wat zegt dan die vader? En u weet het wel. Maar dat zegt ons natuurlijk alles over wie die vader is. Hij zegt, kind. Hij zegt niet, wat durf je te zeggen? Hij zegt, wat een grote mond. Kind, al het mijne is het uwe. En dat zegt nou die hemelse vader ook tegen u. Als u zegt, ja, ben altijd wel netjes naar de kerk gegaan en netjes opgepast en ieder het zijne gegeven enzovoort. U kent dat wel allemaal wel. Maar misschien hebt u tot nu toe altijd wel uw vreugde gezocht en uw plezier gezocht in de wereld van vandaag. Maar dan zegt die vader, en ik hoop dat u dat duidelijk geworden is vanmorgen. Er gaat niks boven de liefde van God uit. Er gaat niks uit boven de ervaring van zijn genade. En dan zegt hij vanmorgen ook tegen u, die tot nu toe misschien het gevoel had, ja, ik ga wel naar de kerk, ik ben er al mee bezig. Maar ja, toch eigenlijk moet ik zeggen dat mijn hart ergens anders naar uit gaat. En dan zegt die vader nog tegen u en tegen jou, kind, al het mijne is het uwe. En waarom doet hij dat? Dat is om u en jou uiteindelijk toch nog over de streep te halen. Hij staat op de drempel, maar hij zegt tegen u en tegen jou, blijf niet op die drempel staan en hink niet langer op twee gedachten, maar kom naar mij toe, kom te herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die dorst heeft die komen. Zou er geen zin in hebben? Nee, deze God en Vader te dienen. Deze Heer Jezus te volgen. En je te laten leiden door de Heilige Geest. Die dorst heeft die komen. En die wil die nemen. Van het water des levens. Om niet. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Die laatste regel heb ik vaker gezegd. Er staat in uw psalmboek. Weer steeds alle smart. Dat moeten we niet vragen. We moeten vragen of de Heer alle dingen moet. We laten medewerken ten goede. Dus ik stel u voor om die laatste regel als volgt te zingen. En heilig alle smart. Psalm 33 vers 11. Thank you. Laten wij danken en bidden. Lieve Heere, Abba, Vader. We danken en loven u dat u zo'n vader bent. En dat u Heere Jezus, die herder bent die verloren schapen en verloren zonen opzoekt. En dat u, o Heilige Geest, die geest van de aanneming tot kinderen bent. En die ons daartoe ook brengt. Om het te roepen, Abba, Vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar ik kan niet meer zonder u. Het is vanwege uw liefde. Dat we tot u komen en tot u naderen. Want we hebben daar geen recht op. Maar u zegt het zelfs tegen die oudste zoon. Kind. Hoewel die zo vijandig gezind was tegenover zijn lieve vader. Heer, trek ons. En dat hebt u gedaan met koorden van goede tierenheid. Ja, u hebt het ook gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. We pleiten op al die woorden waarop u ons verwachting hebt gegeven. Ontferm u over ons allen, over de ouderen, over de jongeren, over de kinderen, over de mensen die thuis luisteren, thuis met ons verbonden zijn. Heere, schenk ook hen uw zegen en genade. En ga met ons van hier, geleid ons over de weg, breng uw gemeente vanavond weer samen. En zegen dan uw dienaren die uw woord mag verkondigen. Verblijd dan ook weer opnieuw door uw aanwezigheid en door uw komst. Zegen het bestuur, zegen de mentor, dominee Liefting, heren. Wees een ieder nabij en vervul met die geest van de aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Heren, we bidden u ook voor de kosters, voor de organisten, wees gij ze nabij. En allen die gij een taak geeft, die bij de livestream zitten. Heren, ontferm u, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de avondzang, het vierde en het zevende vers. Houd ons gemoed voor u bereid, omdat het blij uw komst verbijt. Dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. God zegen. God zegen. God zegen. God zegen. God zegen.